Een goedemorgen, broeders en zusters. Een goedemorgen. Ja, ik ben natuurlijk al een beetje voorgesteld. Het broertje van Erik Bruinenberg bij jullie wel bekend. Wellicht zien jullie ook al wat herkenning. Maar het jongere broertje, met zelf 41 jaar, inmiddels bijna 15 jaar getrouwd met mijn vrouw, Lisette. Ja, trotse vader van 5 kinderen. 5 om van te houden, maar 3 om voor te zorgen. En dat zeg ik ook heel bewust. Mijn oudste zoon is mee, dat is Sam. Die was heel nieuwsgierig naar de gemeente. Het is mij de 2e keer dat ik ergens anders spreek dan in onze eigen gemeente. En Sam wou heel graag mee. Nou, die heb ik dus meegenomen. We hebben daarna nog 2 zoontjes ontvangen van de Heer, Jason en Noah. Die zijn helaas stilgeboren. En daarna hebben we nog een dochtertje gekregen, die is bijna 4. Die wordt komende dinsdag 4 jaar. En we hebben nog een zoontje, Joseph Zachary, en die is 2 jaar. Nou, waarom zeg ik dat tijdens mijn introductie? Omdat de reden dat ik hier sta is dat eigenlijk dat een zegen van God is dat wij in de moeilijke periode, zoals Romeinen 5 ook getuigt, dat ook in moeilijke perioden in je leven kun je gezegend worden door God. We hebben een zware periode gehad met het verlies van onze kindjes, dat we moesten rouwen, maar tegelijkertijd hebben we zo'n geborgenheid gevoeld van God, door Gods woord, en dat heeft mij als mens veranderd. Daar waar mijn broer inmiddels al ruim 20 jaar overal spreekt, vurig van geest, was ik voornamelijk iemand met veel podiumvrees, dus het is heel bijzonder dat ik hier sta. Maar dat is wel gekomen door alles wat ik heb mee mogen maken. En ik heb het voor 2 weken geleden bij ons in de gemeente nog genoemd. Ik zou dat niet nog een keer willen meemaken. Maar de groei die ik door het geloof heb mogen ervaren in mijn leven, zou ik ook niet willen missen. En dat is waar Paulus ook van getuigt van, hè, God laat alles meewerken ten goede. Soms moeten we door diepe dalen gaan en snappen we niet waarom. Maar kunnen we daardoor enorm geestelijk groeien. Dus dat even ter introductie van mezelf, wie ik ben. Gezegend, veel rijkdom in het leven met 3 kinderen waarvan we zo waarvoor mogen zorgen. Ja, ik werd uitgenodigd om hier te spreken. En dan is toch altijd de vraag van, waar ga je het over hebben? We zitten natuurlijk vlak voor de tijd van Hemelvaart, Pinksteren. En er speelt van alles rondom de uitstorting van de Heilige Geest. En ik schuw een prikkelende boodschap niet. En daarom heb ik kreeg ik deze tekst denk ik ook wel bij mij vanuit 2 Petrus. 2 Petrus 2, hoofdstuk 2. Die gaan we samen met elkaar lezen. Ik heb zelf wat hulp met het lezen, want mijn ogen zijn niet heel goed. Dus ik heb een tablet. Dan hoop ik dat het een beetje goed gaat. Het zijn wat uitdagingen, maar we gaan ons er zeker mee redden. Dit is best een pittig hoofdstuk. Ik kreeg die op het hart omdat wij in een tijd leven waar we voor veel uitdagingen staan. En Petrus roept hier ons toe op. We gaan lezen vanaf het eerste vers uit de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 2. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking, en hun verderf sluimert niet. Want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht, en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven, en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft, want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden. In het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees achterna lopen en het gezag verachten, die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt te lasteren. Terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens lastelijk oordeel tegen hen indienen bij de Heere. Maar deze mensen, die lasteren wat zij niet kennen, als redeloze dieren, geboren met de natuur om gevangen te worden en te gronde te gaan, zij zullen in hun verdorvenheid ten verderve gaan. En zij, die een zwelgpartij overdag als een genot beschouwen, zullen het loon van de ongerechtigheid ontvangen. Schandvlekken, smetten zijn het, die zwelgen in hun bedriegerijen, als zij met u de maaltijd gebruiken. Hun ogen zijn vol overspel en zij zondigen onophoudelijk. Zij verlokken onstandvastige mensen en hebben hun hart geoefend in hebzucht. Kinderen van de vervloeking zijn het. Wat een woorden van Petrus. Zij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald. En volgen de weg van Biliam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid lief had. Maar hij heeft de bestraffing voor zijn overtreding gekregen, want het stomme lastdier dat met de mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd. Deze mensen zijn bomen zonder water, wolken die door een wervelwind voortgedreven worden, voor wie de diepste duisternis tot een eeuwigheid bewaard wordt. Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerte van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeerden. Zij beloven aan hen vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn. Want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn, door de kennis van de Heer en de zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt. De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder. Ik zou zeggen, welkom in de kerk. Wat een boodschap. Zo. Ik heb het zelf voor mij erboven gezet. Waakzaamheid in een verdorven tijd. En wat een heftige boodschap die Petrus hier geeft. Hij geeft hier een hele stevige waarschuwing aan ons als gemeente. Ik heb ook al getwijfeld, ja, moet ik deze boodschap hier nu brengen? Ik kom hier de eerste keer. Ik denk van, nou ja, Erik, mijn broer komt hier ook. Dan zal het wel goed zijn. Dan zal het wel goed komen. Maar het is een hele pittige boodschap. Ja, ik had in gedachten, Pinksteren staat voor de deur en alles wat daaromheen georganiseerd wordt. Ja, het leek mij toch goed en ik kreeg het op mijn hart om deze boodschap toch met u te gaan delen. Omdat het ons eraan herinnert hoe belangrijk het is om met de Heilige Geest vervuld te zijn. Juist in een tijd waarin verwarring en misleiding op de loer liggen. Petrus die begint zijn tweede brief en met het eerste hoofdstuk met een oproep tot een heilige levenswandel. Hij sluit eigenlijk die eerste hoofdstuk ook af met dat waarin hij onderstreept dat Gods profetisch woord vast en zeker is. Dat dit het woord van God, hetgene is waar wij vast op moeten gaan staan. En licht dat schijnt in donkere tijden. En het biedt ons alles aan om in deze donkere, duistere tijd om die duisternis te weerstaan, maar ook te ontmaskeren. Ik raad u ook aan om voor uzelf, als u thuis bent, hoofdstuk 1 ook nog een keer door te lezen. Ook voor de context is dat heel belangrijk, maar dat zou te veel zijn om dat nu allemaal in deze ochtend te gaan lezen en te gaan behandelen. Sterker nog, hoofdstuk 2 is al zoveel tekst en er zit zoveel diepte in, dat wij ook maar een heel klein deel daar gaan uitlichten deze ochtend. Er staat veel te veel in om dat allemaal te gaan behandelen. Maar ik wil een aantal waarschuwingen met u overdenken deze ochtend. Het thema van deze brief is uiterst actueel. We hebben het al even gehoord als we horen over wat er gebeurt rondom christenen voor Israël. We kijken in de wereld waarin wij leven, zijn de woorden die Petrus hier opgeschreven heeft uiterst actueel. En als we dan kijken naar de waarschuwingen, dan begint Petrus dit hoofdstuk met de stellige mededeling dat er valse leraars onder ons zullen zijn. Het is geen misschien. Het is geen mogelijkheid. Maar wat Petrus hier zegt, ze zullen er zijn. Het is een zekerheid. Er zullen mensen onder ons zijn in de gemeente die de leer niet recht zullen verkondigen. Die hun hart niet volkomen aan onze Heer en Heiland hebben gegeven. En dat is de eerste waarschuwing die Petrus hier geeft. Ze zijn er altijd, die valse leraren. Als we terugkijken in het Oude Testament, dan valt al op dat er in Deuteronomium 13 al heel vroeg in de Bijbel al een volledig hoofdstuk aan gewijd is aan valse profeten. Het is iets van alle tijden. En daarom is deze waarschuwing ook zo belangrijk. Paulus die waarschuwde er ook voor in Handelingen. Je hoeft het niet op te zoeken, maar in Handelingen 20 zegt hij dit. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek de vrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden, en dat is heel belangrijk om u daarvan bewust te zijn, uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom, wees waakzaam, zegt Paulus. En bedenk, zegt Paulus, dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En daar zit ook een hele belangrijke les in, hè? Paulus was continu bezig om de mensen terecht te wijzen, om hun te wijzen op het woord, op het profetisch woord, wat vast en zeker is. En wat we vaak zien is dat die leraren, die mensen die onder ons komen, dat zij op een slinkse wijze toegang proberen te krijgen tot de gemeente. En dat ze op een slinkse wijze de gezonde leer proberen te verdraaien. En dat is ontzettend moeilijk om daar soms de vinger op te zeggen. Het is niets nieuws, het gebeurde al in de dagen van de apostelen. En soms in deze tijd, hier in dit land, in deze westerse samenleving, lijken we dat wel eens te vergeten. En ik ben van mening dat we daarvan de gevolgen ook in kerkelijk Nederland zien. Als we kijken hier in Nederland naar de staat van de kerken, denk ik dat wij zien dat de kerk grotendeels in slaap is gevallen. Petrus waarschuwt ervoor dat die mensen die in de kerken komen, dat die uiteindelijk ook een vooraanstaande positie zullen proberen in te nemen. We kunnen dat ook opmaken uit het feit dat zij mensen proberen te overtuigen van hun eigen leer. En mijn vraag aan u is, bent u zich wel bewust van die strijd? Die strijd dat wij vaak toch kijken naar de buitenwereld, dat wij zien van de wereld is slecht, de wereld is boos. Maar vaak hebben we niet door wat er gebeurt in onze eigen gemeente. Weet je waar in landen waar er fysieke vervolging is, waarin er een reële fysieke bedreiging is, daar is het voor de broeders en zusters heel duidelijk te herkennen wat de bedreiging inhoudt. Maar hoe staat het met onze alertheid? Zijn wij wel wakker genoeg om onze tegenstanders te herkennen? In ons eigen leven, maar ook in de gemeente. En we hadden het er vanochtend voortijd al even over. Vrijheid wordt niet bepaald door het ontbreken van ketenen. Vrijheid wordt niet bepaald door het ontbreken van ketenen. Maar vrijheid komt onder druk te staan door het gebrek aan onderscheidingsvermogen. En waarom zeg ik dat? Als wij het woord van God niet voldoende kunnen onderscheiden, als wij niet kunnen onderscheiden wat er in het woord van God staat, leven we niet werkelijk in vrijheid. Want Gods woord zet vrij. En dat wil ik u meegeven. Vrijheid, we denken te leven in een vrij land. We denken te leven in vrijheid. Maar als wij Gods woord niet tot ons nemen, en wij leren God niet kennen in ons leven, zijn we niet werkelijk vrij. Een leven en een samenleving in schijnvrijheid. Weet je, we prijzen ons gelukkig dat we in een vrij land wonen. En dat is in zekere zin ook zo. Ik prijs me gelukkig dat ik hier in Nederland mocht opgroeien. En dat wij hier nog vrij, in zekere zin vrij, het woord mogen verkondigen. We zien dat dat ook steeds meer onder druk komt te staan. Wij voelen ons hier veilig. We hebben vaak medelijden met de vervolgde broeders in andere landen. Maar ja, het is schijnvrijheid. Jezus zelf getuigt er ook van, hè, in Matthäus 7, waarin hij ook zegt van, er zijn vrede wolven die ons proberen te verslinden. We herkennen vaak wel de kwaad in de wereld, maar in de kerk zijn we soms net kikkers in een pan. Die te laat hebben, dat het water ook kookt. Mijn oproep daarom ook, samen met Petrus, wees nuchter, wees waakzaam. Niet iedereen die hier aanwezig is, maar ook in ieder die hier nu luistert en meekijkt via de digitale media. Wees alert, wees scherp, wees kritisch, wees waakzaam. Toets alles wat hier gezegd wordt aan het woord van God. Want valse leringen komen zo makkelijk binnen. De Satan komt lang niet altijd binnen als een brullend als een leeuw. Dat doet hij wel buiten de kerken om. Daar zien we dat hij tekeer gaat en veel woede. Maar de gemeente infiltreert hij vaak op een sluwe en subtiele manier. En aan ons de vraag, zijn wij als individu, als elk gemeentelid, maar ook als gemeente in staat en in het geloof volwassen genoeg om die bedreiging, om die subtiele aanpassingen in het woord ook te herkennen. We lezen vervolgens in de eerste vers ook, ze zullen de waarheid verdraaien. En dat is de tweede waarschuwing die ik met u wil overdenken. Want als wij daarin kijken, dan zie je dat er in de herziende Statenvertaling, waar ik zelf uit lees, lees je over afwijkingen in de leer. In het Grieks staat daar het woord heresis. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, want ik kan geen Grieks. Maar er staat heresis, ketterijen. Als je dat woord verder gaat onderzoeken. Er zijn hele mooie middelen, en zeker met de digitale wereld waar we in leven, kun je gewoon heel veel vinden ook over de Griekse vertalingen, uitleg over wat de woorden betekenen, hoe je ze in context kan plaatsen. En wat zo bijzonder is aan dit woord ketterijen, heresis in het Grieks, is dat het hier heel specifiek gaat om gekozen, met nadruk op gekozen leringen of meningen. Dus waar Petrus hiervoor waarschuwt, zijn dus mensen die de gemeente binnenkomen, afwijkingen in de leer verkondigen, maar er zit dus wel een nadruk op het feit dat die mensen heel bewust zijn, dat ze waarschijnlijk wel weten dat ze het woord van God niet recht doen, maar dat ze het woord van God naar hun hand proberen te zetten, omdat zo de boodschap voor hunzelf makkelijker wordt. Ja, omdat er misschien dingen in hun leven of in de omgeving zijn die moeilijk verenigbaar zijn met het woord van God. Dat kan een reden zijn waarom ze dat doen. Of vanwege hebzucht. Hè, dat ze misschien macht willen. Dus er zijn verschillende motivaties die daaronder kunnen liggen waarom mensen willen afwijken van het leer. Want op het moment dat wij het woord van God willen volgen, als wij die als een absolute waarheid beschouwen van kaft tot kaft, dan komen we in conflict met onszelf. Dan komen we in conflict met deze wereld waarin we leven. Dan komen we in conflict met onze kennissen. We komen in conflict met onze vrienden en met onze familie. En dat kan zelfs zo ver gaan dat het tot in het gezin, als het ware, een scheiding gaat brengen. En dat is zeer ongemakkelijk. En wat we daarin zien, dat mensen proberen zich door die waarheid een beetje aan te passen, anders te manoeuvreren. Ik wil daar ook nog over lezen in 2 Timotheus, hoofdstuk 4. De versen 1 tot 5. Ik heb de gewoonte om veel teksten erbij te pakken. Omdat ik ook geloof dat het woord van God zichzelf verduidelijkt door ook eigenlijk het in een groter geheel te lezen. 2 Timotheus 4, en dan zou ik graag de eerste 5 versen met u willen lezen. Want het gaat eigenlijk hierover. Hè, over die leraren die vanwege hun eigen overtuigingen van hun eigen leven een verdraaiing brengen in de ware leer. Hij zegt daar vanaf vers 1, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. En er komt een oproep. Predik het woord en volhard daarin, gelegen of ongelegen. En weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. En dan komt het erop aan, in de tijd waarin we leven. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer, zoals het in de Bijbel staat, niet zullen verdragen. Maar dat zij zullen zoeken naar wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Nou, hier lezen we het. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles, leid verdrukking. Dat is iets wat erbij hoort, hè, die verdrukkingen. We gaan daar last van krijgen op het moment dat we Gods woord willen volgen. En doe het werk van de evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. En dat zit eigenlijk, wat hier uitgewerkt en wordt door Paulus in de Timotheusbrief. Dat omvat eigenlijk dat woordje ketterijen, die gekozen leringen en meningen die valse leraar met zich meebrengen. En dat wordt hier zo mooi in uitgewerkt door Paulus. Weet je, we leven in een samenleving waarin de waarheid met voeten getreden wordt. En de waarheid zien wij in deze samenleving, als u goed oplet en u bent scherp daarop, dan ziet u dat hier in Nederland, maar in de hele westerse samenleving, de waarheid ondergeschikt gewaakt is aan meningen. En broeders en zusters, laten we ervoor waken dat die tijdsgeest niet ingang vindt hier in onze gemeente. Want in deze samenleving, daar gelooft men niet meer in een objectieve, absolute waarheid. En daar wordt de mening van de individu verheven tot hun eigen objectieve waarheid. Ik heb voor mezelf een tijdje geleden een studie gevolgd, omdat ik best wel geïnteresseerd ben in psychologie. Het ging over sociale psychologie. Peter is een ex-collega van mij, die is hier vanochtend ook aanwezig, die heeft hem ook gedaan. En wat je daarin leert, is dat jouw waarheid, jouw visie op dingen is jouw waarheid en dat is waar. En als iemand anders ernaar kijkt, is dat zijn waarheid en is het ook waar. Wat ons geleerd wordt in deze maatschappij, en dat begint al met de kleine kinderen op school, is dat je mag zijn wie je wilt en dat je kunt worden wie je wilt. En dat jouw waarheid, dat onaantastbaar zou moeten zijn. En in zo'n samenleving leven wij. Maar wij hebben Gods woord die ons laat zien wie de waarheid moet zijn in ons leven. Als het gaat om zaken uit Gods woord, moeten we niet afgaan op meningen en visies van andere mensen. We moeten alles toetsen aan Gods woord. Dus alles wat ik hier deze ochtend ook noem, ik wil u ertoe oproepen, toets het aan Gods woord. Daar bent u als gemeente ook verantwoordelijk voor, ieder lid afzonderlijk. En wijs mij op zaken als ik dingen zeg die niet goed zijn. Zo kunnen we elkaar als gemeente scherpen en kunnen we elkaar ook toetsen. Petrus waarschuwt hier namelijk ook voor, dat expliciet, heel expliciet waarschuwt hij, dat die leringen heimelijk zullen worden verdraaid. Er wordt iets toegevoegd, het zal in het begin nog niet zo opvallen. Het zal ook oprecht lijken. Ze zullen de Bijbelteksten citeren, zoals ik dat hier ook doe. Maar in de boodschap wordt er op een geniepige manier iets toegevoegd, weggelaten. Nou, als u de Bijbel kent, dan weet u ook hoe de Heere Jezus aan het einde van Openbaring, wat hij daarover zegt, wie iets toevoegt of afdoet aan dit boek. Ik zal het niet lezen. Maar valse leraren en profeten, die gebruiken misschien wel dezelfde woorden als ons. Maar het is aan ons als gemeenteleden om te toetsen of ze ook hetzelfde woordenboek gebruiken. En waarom zeg ik dat? Een woordenboek geeft betekenis aan de woorden die uitgesproken worden. Ik heb een tijdje geleden met een jeugdgroep, we hebben ook een jeugdgroep waar ik regelmatig onderwerpen mag doen, hebben we daar ook over gesproken, over de verschillende stromingen die in de wereld zijn rondom het christendom. En daar hebben we ook specifiek ook hierover nagedacht. Hè. We hebben heel veel verschillende stromingen. Maar als ik praat over Jezus, dan praat ik over de Zoon van God. die mens geworden is, naar aarde gekomen is, om voor ons te lijden en sterven aan het kruis, zodat wij door het offer wat hij daarvoor bracht, dat wij mogen weten dat we daardoor van onze zonden bevrijd, gewassen en gereinigd mogen worden, en dat we daardoor door Jezus Christus als middelaar, als rein en rechtvaardig gezien mogen worden. Dat geloof ik. Terwijl we ook zien dat er denominaties zijn, die ook Jezus verkondigen. Maar zij zien Jezus als een universeel mens. Zij geloven niet in de vlees geworden Christus. En daarom zeg ik ook, we moeten toetsen wat zij precies bedoelen. En dat is uitdagend. De betekenis van de woorden die ze gebruiken, hoeven die dus niet altijd overeen te komen met de betekenis van de woorden zoals die in de Bijbel bedoeld zijn. En dat maakt het ook zo listig. We lezen dat uiteindelijk ook in de eerste vers, dat ze uiteindelijk ook zo ver zullen gaan, dat zij het werk van Christus zullen verloochenen. En dat kan dus op verschillende wijzen zijn. En we lezen daar ook van, en verschillende tekstgedeelten, dat er stromingen waren, juist in die tijd van de apostelen, waarin er al ontkend werd dat Jezus mens geworden was. Of dat hij God was. Nou, zo waren er in die tijd ook allerlei stromingen al aanwezig. En dan gaan we verder met vers 2. Velen zullen hun verderfelijke wegen ook volgen. Ik ga even proberen uit de Bijbel te lezen, want anders moet ik heen en weer scrollen. Ik heb wat last met mijn zicht. Ik heb wel een groot letterbijbel, omdat ik er best wel lang last van heb, maar ik draag sinds kort lenzen. En dat heeft het lezen voor mij wat bemoeilijkt van dichtbij. Ouderdomskwaaltje, zeggen ze. Ik ben nog niet zo heel oud, maar het begint al wel te spelen. Ik ga het even proberen, kijken of het lukt, want ik zit precies onder een lamp. Dus dat komt denk ik heel mooi uit. En vers 2 staat er volgen. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. Wat we hier weer uit mogen leren, is dat het pad wat veel gelovigen bewandelen, niet direct het juiste pad hoeft te zijn. Er staat hier, velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, hè, dus die valse leraren, op hun verderfelijke wegen navolgen. Nou, wat leer ik hieruit? Dat leer ik hieruit dat dus een groot, dus op het moment dat er grote bewegingen zijn in christelijk Nederland, dan moeten we alert zijn. Want dat wil niet zeggen dat het de waarheid hoeft te zijn. Ik had het al genoemd, hè, we leven in een westerse samenleving vol voorspoed. Waarin we dus eigenlijk ons al geleerd wordt dat we kunnen en willen zijn wat we maar willen. De vraag is in welke mate wij als gemeente die zelfontplooiing aanjagen. Wat ik zie in christelijk Nederland, hè, ik heb een tijdje verdiept in alle stromingen en hoe die stromingen zich onderscheiden. En dan zie je dat er ook denominaties zijn waar het streven naar gaven aangejaagd wordt. Het streven naar posities, naar mystiek aardse manifestaties, ik noem het maar zo. Hè, de geestesgaven en al zijn verschillende vormen, maar ook naar aardse voorspoed. We moeten ons altijd blijven afvragen, die kernvraag, waar leidt dit toe? Gaat het hier om een aansporing tot levensheiliging? Of is de aansporing die in de gemeente gestimuleerd wordt, er een om er zelf van beter te worden? En daaraan geleerd kun je zeggen, draait het om Christus? Zijn we bezig met onze levensheiliging, dan draait het om Christus. Of draait het om mij? Een groot gevaar voor de westerse kerk is geestelijke luiheid. Wanneer iemand hier staat op dit spreekgestoelte, en ik denk dat het hier in deze gemeente gelukkig anders is hoor, maar in heel veel gemeenten en kerkelijk Nederland, als iemand hier op het spreekgestoelte staat, verwachten veel mensen dat de spreker het wel zal weten. Ze zien hem als een autoriteit. En dat maakt het makkelijk voor valse leraren en dus voor sprekers om iets subtiel in het woord aan te passen. Zonder dat er al te veel tegenstand wordt ervaren. Omdat heel veel mensen die zitten in een kerk, die hangen achterover en laten het woord tot zich komen. En als het woord makkelijk te verdragen is, ja, dan willen mensen wel luisteren. In het begin zullen die leraren, zullen heel subtiel zijn in hun aanpassingen. Maar dat zal steeds erger worden. Het gaat van kwaad naar erger. En als gemeente, had ik ook al opgeroepen, moeten we Gods woord leren kennen. Elk lid afzonderlijk, zodat we continu die toetsing kunnen doen. Want er is een reëel gevaar die dreigt voor de gemeente als wij niet scherp luisteren naar hetgeen wat hier gesproken wordt. Vanaf het spreekgestoelte. De derde waarschuwing die ik dan ook mee wil geven, hebben we nu net ook overdacht. Valse leraren zullen vaak populair zijn en veel volgers hebben. Omdat wat we net ook gelezen hebben uit de Timotheusbrief, ze zullen spreken naar wat het gehoor streelt. Het is makkelijk te verdragen boodschap. En daaraan gelieerd zit nog een vierde waarschuwing. Die gaat eigenlijk hand aan hand met deze waarschuwing dat ze populair zullen zijn. En dat lezen we in het derde vers uit 2e Petrusbrief. En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Ze verbergen hun motieven. Je zult het niet snel doorhebben wat hen drijft. Ze zijn misschien wel uit op geld, misschien uit op macht, op positie, aanzien. Maar ze zullen je uiteindelijk uitbuiten op persoonlijk gewin. Wanneer wij als gemeente eigen belang najagen, roept dat ook Gods oordeel op. Dat is mijn persoonlijke overtuiging als ik Gods woord lees. Het ware evangelie moet altijd uitsluitend draaien om het verlossende werk van Jezus Christus als de weg, de waarheid en het leven. Het kan nooit om mensen, om ons eigen eer gaan. Want als wij de Heere Jezus volgen, dan is de Heere Jezus daar ook duidelijk over. Als wij vrede in hem ontvangen, zullen we strijd met de wereld gaan ervaren. We lezen, en dat had ik net ook al even aangehaald, ik zou graag met een stukje willen lezen uit de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 4. Dat had ik net ook al even aangegeven, daarin lezen we ook die strijd die je ziet ook in deze wereld. Dat er zoveel verschillende stromingen zijn die die zelf ontplooit najagen, maar ook het uitdragen van de geestengaven. En de geestengaven zo hoog maken dat het bijna randvoorwaardelijk wordt voor je geloof. Ze zijn zo bezig met dat mystieke in de geestengaven te leggen, dat ze daar helemaal in doorslaan. En daar had Johannes ook al mee te maken. En daar schrijft hij ook over in dit hoofdstuk. In de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Waar mij dit altijd aan doet denken, is ook als ik kijk naar Mozes die voor de farao in Egypte stond. Hoe hij die wonderen deed en hoe die magiërs de wonderen nadeden. We zagen ook daar dat de geesten die in deze wereld werkzaam zijn, tot heel veel toe in staat zijn. En je ziet continu die strijd dat wat God schaapt, ook in de geesteswereld, dat de Satan dat zal proberen na te doen. Dus daarom geloof niet elke geest, maar beproef de geest of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. En dit is cruciaal. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus, en heel cruciaal, in het vlees gekomen is, is uit God. Hier wordt al heel impliciet gezegd dat de Heere Jezus was God. Hij was het woord. Het woord was bij God. Hij was al bij de schepping aanwezig. En hij is in het vlees gekomen. Hij is de mens geworden God. En hij was nog steeds 100% God. Maar dat is dus cruciaal. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God. U hebt hem overwonnen. Want hij die in u is, die is groter dan hij die in de wereld is. Want wij hebben de Heilige Geest als verzegeling in ons leven ontvangen op het moment dat wij wedergeboren werden. Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. De Satan. Lieve kinderen, u bent uit God. U hebt hen overwonnen. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld. En de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God, wie God kent luistert naar ons. En wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Hier staan ook weer een paar, ja, ik ga er straks nog wel meer over zeggen, maar wij zijn uit God en wie God kent, luistert naar ons. Er staat echt heel veel in dit korte zinnetje. Hè? Wij zijn uit God. En wie God kent, dus onze medebroeders en zusters, die luisteren ook naar ons. Daar zit al iets in, wat ook straks nog weer gaan benadrukken. Want wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Dus als je niet van God bent, dan ga je strijd ervaren met de wederomgeboren mensen. Veel valse leringen lijken de waarheid uit de Bijbel te brengen en te ondersteunen. Maar er wordt dus iets ingelegd van onze zondige natuur. En daarom moeten wij de geesten ook toetsen aan het woord van God. En als die boodschap of de intentie niet overeenkomstig Gods wil is, en dat vraagt dus veel fijngevoeligheid van ons, hè, we moeten dus eigenlijk al gaan toetsen, is die intentie van die persoon, is de motivatie, die drijfveer, is die wel zuiver? En daar ligt een enorme, enorme uitdaging voor ons als broeders en zusters. Maar als die niet overeenkomstig Gods wil is, moeten we daar ook mee breken. Vaak wordt daar evangelie eigentijdse gemaakt. Er worden kleine aanpassingen in het Godsbeeld van onze Heer en Heiland doorgevoerd. Jezus Christus. En vaak begint het klein, maar het wordt steeds groter gemaakt. Toets de geesten. En breek radicaal met elke leer die afwijkt. Vaak denken we wel, en ik hoor dat wel vaker, als er een boodschap wordt gepredikt, dat er soms kleine elementen, we zijn van ja, maar dat is niet overeenkomstig Gods woord. En dan hoor ik wel eens zeggen van ja, weet je, wat niet goed is, dat leggen we terzijde en we behouden het goede. En zo proberen we het beste eruit te halen. Maar dat is niet wat Paulus hier zegt, hè. Johannes in de tweede Johannesbrief zegt. Dan gaan we nu even lezen, even een drie bladzijden verder. In de 2 Johannes hoofdstuk 1, daar zegt hij het volgende daarover. Johannes 2:7 gaan we lezen. Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Daar had Johannes heel erg mee te maken. Dat is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. En dan kun je dus over discussiëren, wat is dan de leer van Christus? Het gaat om een verlossende werk, wat hij aan het kruis van Golgotha heeft volbracht. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, dan wordt het pittig. Ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken. Zo, dat is een pittige boodschap. Dus voor ieder die denkt van, het is misschien niet helemaal zuiver, hij denkt daar anders over en daar anders over, maar hij heeft een hele fijne boodschap en ik luister mee. Nee, we moeten daar geen deel aan hebben. Wat je binnenlaat in ons hart en denken is van levensbelang. Je bent wat je geestelijk tot je neemt. Valse leer kun je wel vergelijken als bedorven voedsel. Als je dat tot je neemt, bedorven voedsel, dan ruïneert dat jouw innerlijke leven. Je zult daar hinder van gaan ervaren. Dus denken dat we kunnen luisteren naar een leer die niet geheel zuiver is en denken ik haal het beste eruit en de gaatjes laat ik liggen. Daar moeten we heel, heel, heel voorzichtig mee zijn. Ik wil graag met u lezen de versen 4 tot en met 9 vanuit 2 Petrus. 2 Petrus 2. Gaan we even verder, want het is een hele lange tekst, zou ik wel kunnen zeggen. Petrus 2, versen 4 tot en met 9. Want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. Ja, er wordt hier een hele harde oordeel uitgesproken door Petrus. En als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achtal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht, en hier geeft hij weer een hele mooie belofte mee, en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven, en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losmandige levenswandel van normloze mensen verlost heeft, want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in, dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Dan, en dan komt die prachtige belofte, dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen. Maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. Daar brengt Petrus dat zo scherp aan de hand van een aantal voorbeelden. We lezen over Gods oordeel over de wereld die de waarheid onderdrukt. Ja, want de wereld die onderdrukt de waarheid, want door de schepping kan God gekend worden. Maar ze onderdrukken de waarheid. En daar spreekt Petrus hier aan de hand van een aantal voorbeelden over de oordeel. Maar we lezen ook over de trouw van God. Want God redde immers Noach en zijn familie, omdat zij rechtvaardig waren. En wat een belofte ligt daar ook in voor ons. Als wij trouw blijven aan het woord van God, dan hoeven wij niet te vrezen. Maar wat vraagt dat? Het vraagt wel gehoorzaamheid en waakzaamheid. En de enige manier waarop wij gehoorzaam kunnen zijn aan het woord van God en waakzaam kunnen blijven, is zoals wij dat woord van God tot ons nemen, dat we er kennis van nemen. Het derde voorbeeld wat Petrus hier aanhaalde, na de gevallen van engelen, na Noach, dat is Sodom en Gomorra. Lot, die kreeg de keuze van Abraham, welke kant van deze landstreken wil je bewonen. En Lot keek en die zag Sodom en Gomorra, die streek daar, en die zag alle rijkdom en voorspoed. Die denkt van, nou, daar wil ik wel wonen. Dat is mooi wonen daar. Er was wel rijkdom en overvloed, maar het volk wat daar woonde was diep en diep verdorven. Lot keek met een wereldse blik naar het land, daar waar Abraham in geloof wandelde. En ook wij, en daarom haal ik dit voorbeeld ook zo specifiek aan, leven in een tijd net als Sodom en Gomorra. Die parallellen, als wij lezen wat er gebeurde in Sodom en Gomorra, en we kijken nu in het land waarin wij leven, zie ik daar gewoon, ja, dat kun je gewoon naast elkaar leggen. Die verwijzen gewoon naar de tijd van nu. Als wij Gods woord bestuderen en zijn waarheid kennen, dan worden wij net als Lot gekweld door hetgene wat wij zien. Wat we zien in de nieuws, wat we zien in de media, wat we zien gebeuren om ons heen. Het is belangrijk om dat te onderkennen, dat wij leven in een tijd net als in Sodom en Gomorra. En als we ons dat beseffen, dan beseffen we ook dat het belangrijk is dat we bidden voor de vervolgde broeders en zusters. Want het grootste gedeelte van onze broeders en zusters leven in landen waar ze worden vervolgd. Maar we moeten onze eigen positie niet uit het oog verliezen. Wij leven te midden van een verdorven geslacht dat door zijn levenswandel Gods oordeel over zich afroept. Maar wat een belofte voor hen die trouw zijn aan het woord van God. God zal de rechtvaardigen redden voordat hij zal oordelen. En daarom ook deze oproep. Wees waakzaam, houd u vast aan Gods woord. Vers 9 zei het zo mooi. Dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen. Dat mogen wij vasthouden. Het is een belofte die wij vast mogen houden. Maar het vereist wel strijd tegen de wereld, maar ook van binnenuit. Want de tegenstand komt vaak van binnenuit. We leven in een tijd waarin Gods oordeel nog nauwelijks genoemd wordt. En ik kreeg onlangs de vraag van, hoe kan het dat een God zoals in het Oude Testament, die zo oordeelt over de wereld, zo hard kan oordelen over de wereld. Hoe is dat dan te verenigen met een God van liefde? Dat is een terechte vraag, ik snap hem wel. Maar God is niet anders, hè? God is niet anders geworden tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ik zeg ook Romeinen, en is wat overigens een ontzettend mooi boek, waarin dat ook heel nauwgezet uiteindelijk wordt gezet door Paulus. Waarin uiteindelijk Paulus het ook zo mooi uitwerkt, dat God is heilig en rechtvaardig. Maar God is ook een genade God. Een God vol erbarmen en vol liefde. God is heilig en rechtvaardig en vanuit het feit dat God heilig en rechtvaardig is, mogen we hem ook zien als het ware als een rechter die over deze wereld zal gaan oordelen. Wij leven, en elk mens, en dat lezen we ook in de hoofdstukken 1 tot en met 3 vanuit de Romeinen, geen mens is te verontschuldigen, omdat wij ten eerste God kunnen kennen, en omdat als wij God kennen, dan overtuigt hij ons van zonde in ons leven. En een heilig en rechtvaardig God kan geen gemeenschap hebben met zonde. Maar God had de mens zo lief, dat hij in zijn liefde als een heilig en rechtvaardig rechter naar ons keek. En hij zag ons aan en hij had medelijden met ons. Maar een heilig en rechtvaardig rechter moet oordeel uitspreken over de zonden, over de zaken die we fout hebben gedaan. Want op het moment dat hij dat zou goed spreken, zou hij niet meer heilig en rechtvaardig zijn. Maar God in zijn erbarmen en zijn liefde heeft een plan uitgedacht voor ons zondige mensen, waarin hij ons weer gemeenschap met ons zou, zeg maar, die relatie met ons weer kon herstellen, zonder dat hij geweld zou doen aan zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Want God kan immers geen gemeenschap hebben met zonde. En hij heeft het plan uitgedacht om Jezus als zoon, als God, naar de aarde te sturen. Hij is mens geworden voor ons. En hij was God. Hij heeft al de zonden van de wereld op zich genomen. Tot vergeving van onze zonden. De Heer Jezus heeft de straf gedragen die wij verdiend hadden door onze zondige natuur, door onze zondige wandel. En de Heer Jezus is als middelaar tussen God de rechter in gaan staan en tussen ons. En de Heer, en God ziet ons nu als het ware door Jezus Christus heen. En de Heer Jezus zegt van zij behoren mij toe. Ik heb hun straf op het kruis gedragen. En zo is de relatie tussen de mens en God hersteld. En mogen weer vrij gaan en vrij bidden tot God de Vader. Prachtig hoe Paulus dat uitwerkt in de Romeinenbrief. Het is zo prachtig om dat zo ook samen te zien komen. En als je nou verder leest in hoofdstukken 4 en 5, dan werkt Paulus dat ook uit. Ja, hoe zit het dan met al die mensen die in het Oude Testament gestorven zijn? En daar werkt hij dat zo mooi aan, de voorbeelden van David uit en van Abraham, dat hij zegt, wat is nou het moment geweest waarop zij hun rechtvaardigheid beoordeeld werd? En dat laat hij zien aan de hand van Abraham, toen Abraham de visioen kreeg van God, dat hij God moest volgen voor naar het beloofde land. Toen ging Abraham. En dat werd hem gerekend tot gerechtigheid. Niet de besnijdenis, maar het feit dat Abraham, die je zou kunnen zeggen als heiden geroepen werd. Hè, ja, Abraham was de eerste Jood. Hij werd als heiden geroepen. Maar hij luisterde naar God. En omdat hij luisterde naar God en zijn vertrouwen stelde op God, werd hem dat tot gerechtigheid gerekend. En zo is het nog altijd. God is niet veranderd. Op het moment dat wij ons leven, onze hart volledig aan hem geven, wordt ons dat tot gerechtigheid gerekend. En de Heer Jezus heeft onze zonden op zich gedragen. Nou, ik word er altijd enthousiast van als ik daarover mag praten. Ik had het niet genoteerd, maar ik vond het te mooi om te laten liggen. Dan wil ik nog een aantal punten, een laatste waarschuwing nog wil benadrukken, want anders dan gaat het allemaal veel te veel worden. Maar we lezen eigenlijk in de laatste versen van dit hoofdstuk, dus de versen 10 tot en met 22, dan zou je kunnen zeggen, als jij een beetje de gemene delen daaruit uithaalt, en dan kun je kort samenvatten, en dat probeer ik net al iets eerder te benadrukken, valse leraren en profeten hebben geen ontzag voor autoriteit. Als wij wederom geboren christenen zijn, En wij komen bij elkaar. En wij wijzen elkaar terecht op het woord van God. En u komt straks bij mij en zegt, broeder, ik heb iets van u gehoord en dat klopt niet. Want Gods woord zegt mij dit en u heeft dit gezegd. Dan zou het passend zijn dat ik een nederige houding aanneem. Omdat wij elkaar vinden in dit vaste profetische woord. Dit is onze autoriteit. En waarin wij valse leraren en valse profeten kunnen herkennen, is dat zij niet gezegd willen worden. Want hun mening is waar. Hun leer is juist. Laten wij daar alert op zijn. En daarom is het zo belangrijk, en daarom continu die oproep, lees het woord van God, want dit is onze autoriteit. En als wij als broeders en zusters met elkaar dit woord lezen, dan leren wij ook de veelkleurigheid, veelzijdigheid van God kennen. Want dat wat ik hier lees, daar haal ik iets uit. Maar de Heilige Geest, die laat u iets anders zien. En zo kunnen we elkaar leren vanuit het woord van God. Om weer terug te komen op onze samenleving. Onze samenleving die bedreigt het woord van God op een fundamenteel niveau. De immoraliteit hier in dit land viert hoogtij. Als ik kijk naar mijn zoontje, wij rijden al heel specifiek, hè? We rijden heel specifiek voor Zem, rijden we naar een andere dorp. We moeten ervoor rijden naar school, omdat we daar hem naar christelijk onderwijs kunnen brengen. Maar kinderen die krijgen al onderwijs die haaks staat op het woord van God. Carrière en succes worden verheven tot het hoogste doel. Maar onze ware roeping ligt in het leren kennen van God en het wandelen in zijn licht. Het gaat er in het leven van een wedergeboren mens omdat wij kennis opdoen van Gods woord en al strijdend het pad van levensheiliging volbrengen. En als wij dat doen, dan zullen wij in deze wereld, in deze samenleving waarin wij leven, gekweld worden. Ja, en onder invloed komen te staan van die vervallen samenleving. Wij maken daar immers onderdeel van uit. We zijn inderdaad dood, gestorven met Christus. Maar we leven nog wel op een wereld waar veel immoraliteit is. Laten we daarom elkaar blijven wijzen op het woord van God. De geest van deze tijd wil ons losmaken van het eenvoudige evangelie van onze redding, waar onze redding in geborgen ligt. Veel mensen verdraaien het geloof. Ik kan niet oordelen over hun behoud, maar we moeten waakzaam zijn. De boodschap is eenvoudig en hier draait het om. Het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha, daardoor hebben we verlossing ontvangen. Het bloed heeft gevloeid en diende tot verlossing van onze zonden. En in ieder die gelooft in de Zoon van God, Jezus Christus, en gelooft in het werk wat hij aan het kruis heeft volbracht, die wordt gered. En door dat geloof verzegeld. En dan volgt er een proces, levenslang proces van heiliging, strijd en genade. Ook genade. Er wordt ons niets bespaard. En dat vind ik ook zo mooi in de Romeinenbrief, die moeilijke, moeilijke tekst, alles zal meewerken te goede. Maar als wij genade ontvangen, ware vrede, dan zullen we blijvend groeien. Wat ik nog even mee wil geven, de vruchten van de geest die vereisen zelfbeheersing en niet het gebrek eraan. Op het moment dat we een gemeente komen, ik heb in het verleden meegemaakt dat ik een gemeente kwam waar er wanorde en chaos is. Maar God is een God van orde. In onze tijd wordt God vaak gepresenteerd als iemand die ons als mens wil vervullen. Daarover wil ik ook zeggen, halve waarheden zijn nog steeds niet waar. God is heilig, rechtvaardig, genadig. Hij wil dat elke mens tot hem komt. Wat wil God? Wat is zijn verlangen? Is dat de relatie van de mens met hem hersteld wordt. Dat is zijn verlangen. Door Jezus Christus, onze middelaar, onze hoge priester. Hij belooft ons geen aardse voorspoed. Elke leraar die dat verkondigt, en dat durf ik met de hand op de Bijbel te zeggen, die verkondigt een andere leer. Wat heeft de Heer Jezus ons beloofd? Dat wij geestelijke rust mogen ontvangen te midden van strijd. Staat ook in Johannes 16. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. Zijn woorden van onze Heer en Heiland. En wat zegt hij erachteraan? In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Hou dat altijd in gedachten. Ik heb nog een aantal teksten die ik met u wil lezen. Colossenzen 2, misschien kunt u die nog opslaan. We zijn bijna aan het einde. Colossenzen 2 staat vanaf vers 8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. Hoe mooi het ook kan klinken, het is inhoudsloos. Volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, maar door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Wil ik deze ook nog even meenemen. Romeinen 16 vers 17 en 18. Ik zal hem voorlezen. Ik roep u ertoe op, broeders, hem in het oog te houden die oneenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen. Keer u van hen af. Want zulke mensen dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik. En door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. Tot slot, onderzoek Gods woord voortdurend. Laat het je fundament zijn. Lees het elke dag. De waarheid die je daarin vindt, zal je ook sterk en moedig maken. Ik heb dat zelf in het leven mogen ervaren, dat ik hier sta, getuigd ervan. Als je niet de tijd neemt om te investeren in je relatie met God, loop je ook een groot risico om averij in je leven op te lopen. Niet bedoeld als lichamelijk, maar wel in je geestelijk leven, in je geestelijk welzijn. Petrus waarschuwt dat wie de weg van de gerechtigheid kent en die toch verlaat, slechter af is dan iemand die de weg nooit gekend heeft. Zo zullen er velen zijn die hier onder het woord komen te staan, die het woord horen en erkennen dit moet de waarheid zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er heel velen zijn die tot de erkentenis van de waarheid komen, maar hun hart niet volkomen aan de Heer geven. En hier getuigt Petrus van. Zij zullen een andere weg gaan dan Gods woord uiteindelijk bedoeld heeft. Ik wil nog twee teksten voorlezen met u ter afsluiting. Dit moet u allereerst weten, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen. Dat zegt Petrus in het derde hoofdstuk van dezezelfde brief. Dus vers 3 staat het. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen. Wij leven in de laatste van de dagen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Het duurt al 2000 jaar. Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Het is altijd zo geweest, zo laten ze blijven gaan en we maken jullie je druk om. En dan gaat hij verder in vers 17, naar een heel betoog verder. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Wat zegt hij hier? Onze eigen vastheid. Wij moeten vaststaan op de belofte van het woord van God. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Broeders en zusters, we leven in de tijd van Sodom en Gomorra, maar ook in de tijd van Laodicea, waar Openbaring over schrijft. En ik wens u toe, dat u net als in de gemeente te Philadelphia, waar Openbaring van getuigt, dat zij het woord van zijn volharding hebben bewaard. Dat wens ik u toe. We zijn daar elkaar ook heel hard voor nodig. En laten we elkaar en laten we in de liefde blijven en zijn woord als richtsnoer voor onze ogen houden en ons en elkaar in liefde blijven vermanen. Ik wil u nog iets meegeven. Wat ik zelf altijd heel belangrijk vind over de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest. Want Johannes 16 staat er volgende. Wanneer die komt, wat? De Geest van de waarheid. Hoe vaak komen we tegen dat de Geest, de Heilige Geest, dat iets spiritueels gemaakt wordt? Nee, het is de Geest van de waarheid. Wat gaat die Geest doen, die Geest van de waarheid? Hij zal u de weg wijzen en heel de waarheid. Dat is het doel van de Heilige Geest. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En wat is dan het doel? Die zal mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus. Dus de Geest leidt ons in de waarheid, hij zal ons de waarheid doen leren kennen en hij zal ons wijzen op de Heer Jezus en de Heer Jezus verheerlijken. Want de Heilige Geest, hij zal uit het mijne nemen en uit u verkondigen. Dus wat is het werk van de Heilige Geest? Het werk van de Heilige Geest is continu de heenwijzing, het heenwijzen naar de Heer Jezus Christus, het werk wat hij volbracht heeft en het werk wat hij nog zal doen. Nou, dat wil ik u nog meegeven. En daarbij sluit ik deze boodschap af. Dank u wel. Amen.